Goed, broeders en zusters, fijn dat ik vanmorgen weer in jullie midden mag zijn. En daar zit ik echt naar uit te kijken. Ik mag hier graag komen omdat ik hier de liefde tot Christus altijd heel sterk gevoeld heb. En de Heer gaat het ook belonen, hè, dat deze zaal weer vol gaat worden. Dat kreeg ik net door in gebed, dus hou moed. Ja, we vieren vandaag Pinksteren. En als ik zo kijk naar ons land en volk, Nederland, ja, dan is voor de meeste Nederlanders Pinksteren geworden tot het begin van de zomertijd. We trekken de caravans weer uit de schuren en we gaan naar de campings en noem maar op. Vakantie en uitgaan, noem maar op. Ja, zo is ons land helemaal losgeraakt van God. Maar ik weet dat in de komende jaren God dit rijke, trotse land, want we behoren tot de 5 rijkste landen van de wereld, God gaat dit trotse en rijke land breken. En er blijft weinig van over, van die trots en die rijkdom. Maar daardoor zullen vele, vele Nederlanders terugkeren naar de wieg waarin ze zijn opgegroeid. Ze komen naar God terug. Hè. De grote oogst is God bezig nu in te halen wereldwijd. Ik hoorde laatst ook van Frankrijk hoeveel nieuwe protestantse gemeentes daar ontstaan. Evangelische gemeentes in Frankrijk. Hè, waar de kerk, de katholieke kerk ook stervende was en noem maar op. Dus, en zo is God overal in de wereld bezig, mensen. We moeten moed houden. En weet je, nou wou ik eerst eens, want Pinksteren, dat is toch ook voor ons christenen heel veel geworden tot, ja, toen ontstond de kerk. Hè? De eerste christenen kwamen daar bijeen in Jeruzalem. Met dat beeld ben ik zelf ook opgegroeid. Hè? Als je vroeg van, ja, wat betekent Pinksteren? Nou, toen is de kerk ontstaan. En dat is toch een vergissing. Ik kreeg een jaar of, nou pakweg 20 geleden, een folder van Christen voor Israël in de bus. En ik las het. En toen draaide God bij mij een knopje om. Want het was niet het geboorteuur van de kerk, maar het was de vervulling van God aan zijn volk Israël. Daar is het mee begonnen. Want op het tempelplein in Jeruzalem, 2000 jaar geleden, daar stonden ook alleen maar Joodse mensen, mannen en vrouwen, die vuren verlangden naar vernieuwing van Gods verbondsbelofte. En die vernieuwing die is gekomen. En ik wil jullie daarom eens 2 teksten lezen. De eerste staat in Ezechiël. Ezechiël 36. Je hoeft hem verder niet op te zoeken hoor. Ik zal direct een stukje uit Handelingen lezen. Maar even een opfrisser. Dan zegt God in Ezechiël 36. Een nieuw hart zal ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste. Het hart van steen zal ik uit uw lichaam verwijderen en ik zal u een hart van vlees geven. En dan mijn geest met een hoofdletter zal ik in uw binnenste geven en maken dat gij nou met inzettingen wandelt en naast mijn verordeningen onderhoudt. Dus de Heilige Geest is ook nodig om met blijdschap de geboden van God te doen. Hè? Maar mijn geest zal ik in uw binnenste geven. Dat werd voorspeld door Ezechiël, die leefde ongeveer 600 voor Christus. En wat je dan in Jeruzalem ziet, daar werd deze belofte aan Israël vervuld. Een andere belofte, die staat in Jeremia. dat is ietsje eerder, Jeremia 31, vers 31. Daar staat, zie, de dagen komen uit het woord des Heren dat ik met het huis van Israël en het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. Niet zoals het verbond dat ik met de vader gesloten heb ten dagen dat ik hem bij de hand nam om hem uit het land Egypte te leiden. Mijn verbond dat zij verbroken hebben. Dat is dus niet het verbond van God met Abraham, maar het verbond 500 jaar later op de Sinaï, met alle geboden en verboden. Dat verbond heeft Israël met de voeten getreden. En dat kapotte verbond, dat heeft God nu beloofd. Ik zal dat verbond vernieuwen. En we weten wat dat verbond is. Dat is het verbond in Christus. In het verzoenend lijden en sterven van Christus. Dus hier komt eigenlijk de vervulling in Jezus helemaal tot zijn recht. Want we weten allemaal, op grond van het lijden en sterven van Jezus ontving men 6 weken later met Pinksteren ook de uitstorting van de Heilige Geest. He, dus het verbond werd vernieuwd, er kwam verzoening voor de zonde van Israël En het gevolg, de Heilige Geest daalde uit de hemel neer en vervulde 3000 Joodse mannen en vrouwen die Pinksterdag in Jeruzalem. Zo is het begonnen. Dus je moet eigenlijk nooit meer denken, toen ontstond de kerk, want er was nog geen gelovig uit de heiden aanwezig. Het waren allemaal Joden die uit de omliggende wereld naar Jeruzalem gekomen waren om het Pinksterfeest te vieren. Het Pinksterfeest, dat was het feest van de gerstenoogst. Paas is tarweoogst en Pinkster gerstenoogst, maar ook het geven van de wet op de Sinaï. Dat werd altijd gevierd met Pinksteren. Dus zo is het gekomen en pas in Handelingen 10, als Petrus bij Cornelius ontboden wordt, dan zit daar de hele huiskamer vol met mensen, ja, buiten het Jodendom. En die komen dan tot geloof en daar ontstaan eigenlijk de kerkelijke gemeenten. Zo is het. En dan gaat het razendsnel met Paulus die uitgaat naar het hele Midden-Oosten. Dus maar het begon met de belofte van God aan Israël 600 jaar van tevoren door Jeremia en Ezechiël. Die leefden in dezelfde tijd, zo'n 600 voor Christus. En die belofte van de verbondsvernieuwing door Christus, de uitstorting van de geest, dat is toen allemaal voorzegd en dat gaat dan nu, 2000 jaar geleden, op de Tempelplein in Jeruzalem in vervulling. En dan worden de heidenen uitgenodigd om toe te treden tot dat vernieuwde verbond. Want, zeg maar eerlijk, als wij Pinksteren vierden, ja, dan was het eigenlijk een Hollands lentefeest, hè? En ik ben gereformeerd opgevoed. Het was een gewone gereformeerd lentefeest. En dat was gewoon voor de kerkmensen. Maar wat Israël mee te maken had, ja nee, eigenlijk helemaal niks. Dat stond er ver buiten. Zo ben ik eigenlijk ook in mijn hele opleiding als theologie. In de theologie, ja, dat Israël, daar had je niks mee. Hè? Het ging om de gemeente, om de kerk en noem maar op. En Israël, ja, dat is een ander verhaal geworden. En tegenwoordig zie je dat duizenden mensen in Israël komen tot geloof in hun Messias, Jezus. Hè? Hij kwam allereerst voor hun. Eerst de Jood en dan de Griek, zegt Paulus. Kijk, en na dit gezegd te hebben, nu gaan we met elkaar Handelingen 2 lezen. En dat gaan we echt lezen. Handelingen 2, vers 1. En toen de Pinksterdag aanbrak, waren alle tezamen bijeen. Dat waren dus ook die 120 mensen die in die bovenzaal 10 dagen lang hebben zitten bidden en smeken dat God zijn geest, die hij beloofd had via Jeremia en Ezechiël, dat hij die geest zou uitstorten. En ze hebben gevoeld van, het kon dit Pinksterfeest wel eens gebeuren. Hè? Ja. En eensklaps kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en vulde het hele huis waar zij gezeten waren. En er vertoonde zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden en het zette zich op ieder van hen. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken, hè, die tongentaal. Zoals de Geest het hun gaf uit te spreken. Nu waren er Joden te Jeruzalem woonachtig, vrome mannen uit alle volkeren onder de hemel. En toen dit geluid gekomen was, liep de menigte te hoop en verbaasde zich, want een ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En buiten zichzelf van verwondering zeiden ze, zie, zijn niet al deze die daar spreken Galileërs? En hoe horen wij hen dan een ieder in onze eigen taal waarin wij geboren zijn? Parten, Mede, Elamieten, Parten en Mede is Turkije. En Elamieten, dat is de, zeg maar Elam, dat is het noordwesten van het huidige Iran. Inwoners van Mesopotamië, hè, dat is meer naar het zuiden, Irak en zo. Judea en Cappadocië, Cappadocië ligt weer in Turkije. Pontus en Azië, ook streken, provincies in Turkije. Frigië ook. Pamphylië ook, Egypte en dan het zuiden van de Middellandse Zee en de streken van Libië bij Cyrene tegenover Italië. Hè. En hier verblijvende Romeinen, zoals Joden, genoten, Cretensen, mensen van Creta en Arabieren. Dus dan heb je hier toch al 13, 14 verschillende talen. En al die mensen horen deze eenvoudige discipelen spreken in hun moedertaal. Nou, ze staan met open mond te luisteren. Wij horen hen in onze eigen taal van de grote daden Gods spreken. En ze waren alle buiten zichzelf en helemaal met de zaak verlegen. En ze zeiden de een tot de ander, wat wil dit toch zeggen? Maar anderen zeiden spottend, ze hebben te veel zoete wijn gehad. En dan staat Petrus op en dan verheft hij zijn stem en zegt, nou mensen, dit is nou waarvan gesproken is door de profeet Joël. In het laatste dagen zal ik uitstorten van mijn geest op jong en oud. Die belofte ook weer aan Israël. Hè? Jeremia en Ezekiel spreken al van grote verbondsvernieuwingen aan Israël. En Hosea spreekt eigenlijk ook een belofte. En dat was echt voor Israël bedoeld. En de heidenvolkeren, dus wij, worden uitgenodigd om tot dat vernieuwde verbond met Israël toe te treden. Zo is het. Paulus zegt niet voor niks. Er zijn een aantal takken uit die oude olijfboom weggebroken. Dat zijn de ongelovigen van Israël. En jullie, christenen uit de heideren, jullie zijn ertussen geplant. Dus onze genen zitten in die oude olijfboom Israël. En die oude olijfboom, dat zijn de verbondsafspraken van de Heere God aan Abraham. En wij worden, zeg maar, zie maar, Galatenbrief, ook kinderen van Abraham genoemd. Vroeger lieten wij bij de doop van onze kinderen ook, ik meen Psalm 80 zingen. Uit u is ieder geboren. Nou, Psalm 80, wij zijn geboren uit Sion. Met andere woorden, als je iemand zou vragen, joh, waar ben jij geboren? Zeggen de meesten, nou, uit Vraneker of Friesland hier. Dan zou je eigenlijk eens moeten zeggen, man, je bent geboren in Jeruzalem. Want je geestelijke genen liggen in Jeruzalem. Zegt Psalm, ik meen 80, ja. De Tyriër en de Moren zijn al daar geboren, staat er dan. Nou kijk, en wat ik nou wou zeggen is dit. Als je aan mensen vraagt, wie is Jezus nou voor je? En weet je, kun je er iets van vertellen? Dan zullen de meesten gewoon zeggen, nou hij stierf voor mij aan het kruis 2000 jaar geleden. En ja, dat was voor vergeving van mijn zonden. En dan? Nou ja, nee, dat is het dan. Hè? En zo ben ik eigenlijk zelf ook opgegroeid. Dat ging in onze gereformeerde kerken eigenlijk alleen maar over Jezus die stierf, gerechtigheid, die geschonken gerechtigheid en genade, genade. Dat was het dan. Dat was het hele beeld over Jezus. En er is uiteindelijk veel meer te zeggen. Hè? Er is veel meer te zeggen over Jezus dan alleen dat hij stierf aan het kruis. En daarom wil ik van je, als je nou vraagt, ja, wat moet je nou over Pinksteren zeggen, de uitstorting van de Heilige Geest, dan staan de meeste mensen toch met een mond vol tanden. Tja, de geest uitgestort, ja, ja, wat heb je daaraan, en noem maar op. Hè? En daarom wil ik jullie nou meenemen naar een tekst uit het Evangelie van Johannes, en die staat in Johannes 16, vers 16, meen ik. Daar staat dit, hij zal het uit het mijne nemen en het jullie verkondigen. Dat is het werk van de Heilige Geest. En op grond van die tekst wou ik jullie de rijkdom van Christus uit gaan leggen. Daar staat in Johannes 16, vers 16 of vers 14, in die afscheidsrede van Jezus. Hij zal, zegt Jezus, hij, de Heilige Geest, zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Al wat de Vader heeft, is het mijne. Daarom zei ik, hij neemt uit het mijne en zal het u verkondigen. Dus de Heilige Geest heeft maar één bedoeling, de volle rijkdom van Christus te verkondigen aan de gelovigen. Het gaat dus bij de Heilige Geest altijd om Jezus. Ik heb ooit ook wel eens, want ik herinner me toen ik predikant werd in Brouwershaven, 50 jaar geleden. Toen kwam dat begrip spiritualiteit op. Ik vond het een hele mooie term, hè, komt van spiritus, geest. De spiritualiteit gaat over het werk van de Heilige Geest. Maar weet je wat er gebeurde? Binnen een jaar of 10, 15 kwam ook de New Age beweging op in die 70er jaren, 80er jaren. En dat hele begrip spiritualiteit verdampte. En het ging allemaal over mensen die wel het hogere zochten, maar Jezus niet. Zo sprak ik toen ook wel eens een vrouw. Jaren later, en die zei, ja, spiritualiteit, ja, trekt me erg aan. En ben ik ook mee bezig. En toen vroeg ik, ja, maar, en Jezus dan? Wat is die voor u? Ja, nou, nee, dat zegt me niks. Kijk, en dan klopt het niet, hè. Dan heb je te maken met valse spiritualiteit. Een spiritualiteit die losgekoppeld wordt van Jezus, is demonisch. Die wijst altijd naar het verkeerde machten en krachten. De ware spiritualiteit van de Heilige Geest wijst naar Jezus. En de Heilige Geest heeft maar één ding, om Jezus te verheerlijken in ons gedrag. Dat wij dienstbaar worden aan God, dienstbaar aan elkaar en dienstbaar aan de wereld. En zo wil de Heilige Geest vanuit die rijkdom van Christus ons toerusten. Petrus die spreekt over de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Onnaspeurlijk. En wij kunnen eigenlijk, en dat kon ik vroeger ook, alleen maar zeggen, hij is hier voor mijn zonde. Ja, maar mensen, er is veel meer. Hè? Dan wil ik jullie een aantal dingen noemen. Wat die rijkdom in Christus nou inhoudt. Allereerst is dat, Paulus heeft het in de eerste brief aan de Korintiërs al over geestelijke wijsheid en wereldse wijsheid. Dat hij zegt, de wijsheid die wij van Christus ontvangen is een andere dan de wijsheid van de wereld. Als ik denk, hè, mijn foto's stonden, als ik uit de gemeente, ik heb 5 gemeentes mogen dienen, dan hangen er ook altijd bordjes van dominees aan de wand van de consistoriekamer. Die en die en die hele serie. Hoe staan die dominees erop? Heel vaak met een dikke boekenkast op de achtergrond. Ja, dat klopt. Nou, kijk. Wij moesten als dominees een universitaire opleiding hebben. Hè? En dan moesten we de grondtalen kennen. Latijn, Grieks, Hebreeuws en dan de moderne talen er nog even bij. Dogmatiek, filosofie en de hele rattenplan. En dan zeg ik wel eens, ik zit altijd nog in de PKN. Maar er zitten zo'n ruim 2000 predikanten nog. Hebben die de PKN-kerken van die diepe val kunnen redden? Met al hun universitaire geleerdheid? Nee. He? En wij adoreerden iemand die gepromoveerd was. Dominee, doctorandus, dokter, professor. De professor, als die dat sprak, had die ook het laatste woord. Bij een klassisvergadering en noem maar op, en zeker op de synode. Wij keken naar geleerdheid, naar kennis. He? En natuurlijk, je moet een beetje kennis hebben. Je moet wel theologie gestudeerd hebben, hoor, om die Bijbel goed te kunnen begrijpen, natuurlijk. Maar zo overdreven als de traditionele kerken het gehad hebben, en wat wij gereformeerden en hervormden altijd gedaan hebben, dat is niet goed. Het gaat bij de wereld, als de wereld het heeft over wijsheid, dan praat ze over intellectuele wijsheid. Veel boekenwijsheid enzovoort. Een scherp verstand, maar daar kijk je tegenop. In Gods ogen is dat waardeloos. Wij hebben de wijsheid van Christus. Daar is verbonden de nederigheid. Altijd was daar in de preek van de dominee, het gaat om het eenvoudige oude vrouwtje. Zo kwam die dan, en niet de professor. Hè? Zo werd het dan even uitgelegd. En dat is ook zo. De wijsheid van een kind. Hè? In alle nederigheid en noem maar op. Dus de wijsheid van de wereld staat haaks op de wijsheid die Jezus aan ons geeft. En dat is geen boekenwijsheid. Een ander iets wat Jezus ons wil geven, dat is vrijheid. En de vrijheid van een christen is totaal anders dan de vrijheid van de wereld. De vrijheid van de wereld, dat betekent nu bijvoorbeeld, we hebben laatst tijd bij stilgestaan, afwezigheid van oorlog. Ja, we zijn een vrij land, 81 jaar, 1945 tot nu, hè? Vrij, vrij van oorlog. Maar zijn wij een gelukkige samenleving geworden? We weten er alles van. Overal agressie, En groepen die protesteren, die hun vrijheid opeisen. Want ze zeggen, ja, als we dat hebben, dan worden wij vrij. Hè? En dan hebben ze het na veel demonstratie en geweld kunnen bewerken. En zijn ze dan vrij? Nou, we weten het. Onze maatschappij is verscheurd, is verhard. Mensen staan loodrecht tegenover elkaar. Onze regering met 20 partijen, ze buitelen over elkaar heen. En de grote vraagstukken kunnen ze niet oplossen. Wat is nou die vrijheid waar zo hoog wordt opgeheven, waar iedereen moet kunnen zeggen wat hij denkt. Iedereen kan in Nederland er ook uitkramen wat hij wil. Zelfs met God en zijn geboden kan openlijk de spot gedreven worden. Dat behoort toch tot kunst en vrijheid, belachelijk. Dus die vrijheid van de wereld die wordt altijd opgebouwd uit het eigen ik, het eigen ego. He, als ik maar een ton op de bank heb, als ik maar dat huis heb, die dure auto, die talen kan spreken, die vrijheid, dan kan ik vrij en blij me bewegen zoals ik ben. En binnen de kortste keren worden die dingen afgebroken. Er hoeft me niks te gebeuren of een mens wordt ziek. Er hoeft me niks te gebeuren of de bank valt en je geld is weg. Dus de vrijheid die de wereld altijd opbouwt is een opgeklopte vrijheid. En als je dan kijkt naar de vrijheid die Jezus geeft, dat is een vrijheid die hier van binnen zit. Een vrijheid om God lief te hebben. Om elkaar te helpen. Ik weet wel dat Paulus ook zei, mensen, ik heb de vrijheid in Christus en daarom kan ik er voor iedereen zijn. Voor de Joden een Jood, voor de Grieken een Griek. Voor iedereen ben ik dienstbaar om zoveel mogelijk te winnen voor het evangelie. Zelfs als je in de gevangenis zit, kun je vrij zijn. Ik hoorde gisteren ook, we zaten naar de opwekking te luisteren. Nou, toen hoorde je ook dat verhaal van een man, die was veroordeeld voor 12 jaar in de gevangenis. En die kwam tenslotte in de isoleercel terecht. Hols heette die geloof ik, Tols. Nou, en in die isoleercel raakte God hem aan. En daar is hij christen geworden, heeft hij God ontmoet. En hoeveel mensen in gevangenis, ook in achter het ijzeren gordijn, die daar Jezus leren kennen. He? En andere gevangenen meenemen in de ontdekking van Christus. Of als je in het ziekenhuis ligt, gekluisterd aan een bed, maar van binnen kun je vrij zijn. Dus die geestelijke vrijheid van Jezus is gelukkig niet gebonden aan onze aardse muren, hokjes en noem maar op. En ik word nog wel eens geconfronteerd met een kerk waar ik dan binnenkom. Ik preek hoofdzakelijk toch binnen de PKN, dat is toch altijd mijn opdracht. Om de wederkomst aan te kondigen en Israël aan te kondigen en voor de zieken te bidden. Maar weet je wat ik nog wel eens tegenkom? Oh, we hebben onze kerk verbouwd. Dan hebben ze daar een ton tegenaan gegooid of meer. In de hoop dat die kerk weer tot leven zou brengen. En we hebben ook een combo op het podium gezet. En dit vernieuwt liturgisch en dat liturgisch vernieuwt. En dan hoopt men tot kerkelijk nieuw leven te komen en de jeugd weer binnen te halen. Het lukt niet. Het lukt niet. Het zijn de methodes van de wereld om, ja, als kerk te groeien. Hè. Er is een stuk geestelijke blindheid binnen de PKN. Ja, heel triest. Hè. Dus die zogenaamde vrijheid, die wordt vaak kunstmatig ook binnen de kerk gestalte gegeven. En het lukt nooit. De enige beweging om een kerk tot groei te brengen, mensen, is op je knieën voor Jezus. En te vragen in alle eerbied en ontzag, Heer, vul mij met uw liefde en met uw Heilige Geest en ik wil u gaan dienen. Dus de enige weg dat een kerk gaat groeien. Hè? Dat de belofte van Pinksteren ook een realiteit wordt. Een ander iets wat typerend is voor de rijkdom in Christus, dat is genade. De grote boodschap van het kruis is genade, vergeving. Toen die moordenaar aan het kruis die naast Jezus hing, ze waren er met z'n tweeën. En de ene bleef de spot houden met Jezus, maar de ander zei, Heer, als u in uw paradijs komt, gedenk mij. En wat zegt Jezus dan? Heden zult gij met mij in paradijs zijn. Nou, je weet nooit wat die moordenaar of struikrover, wat hij geweest is, heeft uitgevreten. Misschien verschrikkelijke dingen. Maar één blik op Jezus en hij was gered. Hè? toen hij een paar uur later stierf, hij mocht zijn ogen opslaan in de hemel. Hè. En ja, ik hoorde laatst ook nog iemand voor Family 7 zeggen, ik ben even zijn naam kwijt. Hij zei, als ik een avond gesproken heb over de Heilige Geest en ik rij in mijn auto naar huis terug, dan zeg ik wel eens tegen mezelf, hij komt uit Haringsveld, Giessendam. Hij zei, als ik nou in de hemel kom en er zit op de stoel naast mij iemand die mij mijn leven vergald heeft, kan ik dan blij zijn om die rotvent die mij mijn leven zuur gemaakt heeft? Hij zei, en dan schaam ik me. Dan schaam ik me. Arie heet die, Arie, ja. En hij zei, en dan schaam ik me. En dan zit ik in mijn auto en denk ik, Heer, wat ben ik toch een klein mannetje. Ik heb genade gekregen en ik gun een ander die slecht is, de hemel niet. Maar in de hemel, daar komen alleen maar zondige mensen die een zonde kunnen belijden en willen belijden. Hè? Dus ja, wees blij dat die ander ook in de hemel komt. Ooit, we waren eerstejaars studenten en toen zei de professor van het Nieuwe Testament, die zei, professor Bara, die zei toen, mijn heren, hè, toen was je 20 jaar, je zat in drie delen grijs in de collegebanken, toen zei hij tegen ons, mijn heren, ik denk altijd maar zo, als ik al behouden ben, hoeveel te meer een ander. Als ik er al mag zijn, hoeveel te meer een ander. Nou, dat haakte wel even bij je in als jongen van 20 jaar. Ja, kijk, dus genade, genade is de grote boodschap van het kruis. Je hebt het niet aan jezelf te danken. Je hoeft niet te ploeteren en te worstelen om bij God in de gunst te komen. Gods liefde gaat naar jou uit en God staat met open armen klaar om jou binnen te halen, uit te nodigen, elke dag opnieuw. Als wij onze zonden belijden, dan zegt God, het is goed, mijn kind, kom binnen, hè. Genade, genade. Toen een jaar of 30 geleden leiders van de grote wereldgodsdiensten eens een keer bij elkaar moesten komen, ik meen in New Delhi in India, toen waren er moslims bij elkaar en hindoes en boeddhisten en christenen en toen moesten ze allemaal eens opschrijven wat nou het typerende was van hun godsdienst, maar ook van de anderen. En weet je wat ze van het christendom zeiden als typering? Genade. Hè? Dat hebben zij niet. In de alle religies van de wereld is het zelfwerkzaamheid. Je moet allerlei offers brengen om de goden te kunnen behagen. En als je echt toegewijde hindoe-vrouwen hebt, die beginnen 's morgens al met een bloemenoffertje te brengen. Een paar uur later een handje griesmeel en nog eens weer eens een paar bloemen. De hele dag zijn ze offertjes aan het brengen aan die god en die god en die god. Ja, die moeten ze wel te vriend houden. En aan het eind van de dag hebben ze een hele serie goden gediend met hun offers. En goden, ja, je kunt beter zeggen, het zijn demonische machten getooid met godennamen. Hè? Het hindoeïsme kent duizenden goden, maar het zijn eigenlijk altijd boze geesten die godennamen gekregen hebben. Hè? En God hiervoor en God daarvoor, ja. Dus het heidendom is zo afhankelijk aan hun zogenaamde zelfontworpen goden die ze moeten dienen. En wij, ja, wij krijgen genade van God, van een liefdevolle vader die zijn weggelopen kinderen maar al te graag terug ziet komen. Een ander iets wat Jezus geeft is vrede. Jezus geeft niet voor niks die prachtige woorden, mijn vrede geef ik u, niet zoals de wereld die geeft, geef ik hem u. De vrede van Christus in je hart. Wat is nou mooier dan de vrede van Jezus in je hart? Als je naar deze samenleving kijkt in de wereld en je kijkt naar het journaal, allemaal mensen die diep in de ellende zitten, geen vrede in hun hart hebben, elkaar te lijf gaan met woorden of met, hè? Ja, maar vrede in het hart. Nee, een mens buiten Christus heeft geen vrede in zijn hart. Dat is het kostbaarste wat God aan deze wereld kan geven, die innerlijke rust en vrijheid. En dan nog eens een keer de liefde. Nou, dat is ook, hè. Paulus eindigt die prachtige lofzang op de liefde niet voor niks met geloof, hoop en liefde, maar de meeste van deze is de liefde. De liefde waarmee wij elkaar mogen liefhebben, de liefde waarmee wij ook van onszelf kunnen houden. Als je bijvoorbeeld geplaagd wordt door schuldgevoelens of minderwaardigheidscomplex, ik zie er niet uit en ik hou niet van mezelf. God wil ook liefde geven voor jou om van jezelf te houden. Dat je een schepsel van God mag zijn. Zijn kostbaar kind. Hè? Dus die liefde waarmee ook wij de medemens kunnen dienen, waarmee wij ook iemand kunnen liefhebben die ons het leven zuur gemaakt heeft. Ja, dat is goud waard. In deze wereld, liefde voor een medemens. Hè? Dus nou heb ik wijsheid, niet van de wereld, vrijheid, anders dan de vrijheid van de wereld, genade, liefde en vergeving. Vijf dingen. Daarnaast heb je nog eens de vrucht van de geest. De vrucht van de geest, Galaten 2. Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Een prachtige vrucht en die groeit bij ieder mens die dicht bij Jezus leeft. Dat groeit vanzelf. De wijnstok en de bladeren, die takken, die wijnstok. Nou, als wij dicht bij Jezus blijven, dan groeien die takken en die bladeren vanzelf. Ja. Dus dat is de vrucht van de geest. Je moet niet denken, nou, die man heeft wat meer geduld nodig, geef mij dat maar. En die man heeft dat nodig. Nee, het staat enkel fout, hè. De hele vrucht is negenvoudig voor jou bedoeld. In alle rijkdom mag jij die geweldige vrucht uitdragen. Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Kostelijke vrucht. En nou de gaven van de geest. We zeggen altijd, ja, 9 gaven. Ja, nee, het zijn er veel meer. Je moet de gaven van de Romeinenbrief en de gaven van de Korinthebrief bij elkaar optellen, komt dat 15 gaven. Wijsheid, kennis, geloof, een sterk geloof, genezing, werking van krachten, profetie, onderscheiden van geesten, dat je bij een conflict in de gaten hebt, dat en dat speelt er. Tongentaal, vertolking van tongen, barmhartigheid, mededelen in eenvoud, leiding geven, vermanen, dienen en onderwijzen. 15 gaven van de geest. Mensen, en dan zeg je, wat is die rijkdom waar Petrus van spreekt, de onuitsprekelijke rijkdom van Christus? Dat is dus wijsheid, dat is vrijheid, dat is vrede, dat is liefde en dat is genade. En dan nog eens de vrucht van de geest en de gaven van de geest. Armen vol bij elkaar is dat de rijkdom die Christus aan jou, aan mij wil geven. Hou dat voor ogen, hou dat vast, ga je erin verdiepen. Maar, nou heb ik gesproken als een gewone gereformeerde dominee hier in Nederland over de rijkdom in Christus. En ik heb van het Nieuwe Testament alles bij elkaar geplukt wat daar te vinden is. Maar, vorige week kreeg ik een mailtje van Christen voor Israël. En er was een man aan het woord en die had een bijbelkiosk in Jeruzalem. En er was een Messiaanse Jood. Deze Joodse man had Jezus gevonden en toen werd hem geïnterviewd. Wat hebt u nou aan rijkdom gevonden in het Nieuwe Testament als Joodse man? En toen zei die man, ik heb het even opgeschreven. Het Nieuwe Testament is voor mij zo belangrijk, want het is de vervulling van alle beloften van het Oude Testament. De hele toekomst van Israël, de glorie van Israël, al de profetieën die God aan Israël gegeven heeft, vinden pas in Christus een definitieve bevestiging. Hij is de hoop van Israël. Hij is onze troost. Hij is onze herder die zal komen om ons te verlossen, ons te herstellen en ons te troosten in alles wat we nu doormaken. Tot slot geeft God ons in het slot van de Romeinenbrief de belofte dat heel Israël gered zal worden. Alle beloften zijn ja en amen in Christus. Hij is onze hoop. Dat zei deze Joodse man uit Jeruzalem vorige week. Hè. En wat je dus, en daarom begon ik ook vanavond, vanmorgen, met uit Jeremia te lezen en Ezechiël. Alle beloftes van God zijn via hun in Israël geconcretiseerd op die eerste Pinksterdag 2000 jaar geleden. En wij gelovigen, de heidenen, mogen toetreden tot die geweldige rijkdom die God in Christus aan Israël geeft en daarmee aan de wereld. Want door Israël zal de wereld gezegend worden. In u, zegt God tot Abraham, zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden door de Messias van Israël. Draag dat uit, mensen, want de wereld is wanhopig. De wereld heeft maar één ding, CO2. Dat moet omlaag. En geen autorijden meer, geen vliegtuigreizen. Alles. Nou, klaarloederangst giert de mensen door de keel, want ze willen toch die planeet redden voor het nageslacht. En wij zijn niet bang. Wij weten dat Christus komt. Hij is onze redder en verlosser. Hij gaat deze totaal verloederde aarde vernieuwen. Hij gaat alles schoonvegen wat er aan goddeloosheid is bij zijn komst. En dan komt het duizendjarig vrederijk. Daarna komt de hele wereld nog één keer in rebellie. Dan hebben ze toch duizend jaar de regering van Jezus meegemaakt. En dan komen ze nog in verzet. Dat laat wel zien hoe diep de rebellie van een mens naar God is. Hè? En dan trekken ze allemaal op naar Jeruzalem om dat te vernietigen. En dan gaat God ingrijpen. De Satan zal in de poel des vuurs geworpen worden, enzovoort, enzovoort. Maar dan breekt de nieuwe hemel en de nieuwe aarde aan. Hè. Dus wij zijn als christenen de enigen die een toekomstplan hebben met deze wereld die hopeloos in de knoei zit. En jullie hebben een geweldig toekomstperspectief door Jezus. Hou dat vast en draag dat uit. Gezegende Pinksterdagen toegewenst. Amen.